steeds veel vertraging op de A58 van Tilburg naar Breda tussen Tilburg Centrum en Tilburg Reeshof. Komt er een ongeluk, maar alle rijstroken zijn er al lang weer vrij. Dus er zit wel wat beweging in. En tot slot zojuist ook een aanrijding op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht. En dat leidt tot een file van 6 kilometer bij Malden. Het tijdverlies is daar een half uur.
NPO Radio 1. EO.
Dit is de dag. Met Margje Fixen.
Een hele goedenavond en welkom bij Dit is de Dag. De uitkomst van het Oekraïne-referendum is vanavond wederom onderwerp van een Tweede Kamerdebat. Nee is nee, betoogt SP Tweede Kamerlid Jasper van Dijk. En D66 Tweede Kamerlid Kees Verhoeven zegt: nee, geduld is een schone zaak. Als Rutte tijd nodig heeft voor een oplossing, dan krijgt hij die. Zo dadelijk een debat. En Amerikaanse christenen zouden niet op Trump moeten stemmen. Dat betoogt onze commentator Frank Bosman. En u hoort zo waarom. En staatssecretaris Van Dam moet de portemonnee trekken voor de weidevogels. Anders komt het einde van de grutto snel naderbij. Tweede Kamerlid Rick Grassoff van GroenLinks wil meer geld en meer regels. Extra geld is goed, zegt LTO Noord, woordvoerder Alex Datema. Maar de boer moet wel baas op eigen land blijven. En ik spreek ze beide straks. U krijgt dit allemaal tot 7 uur te horen in Dit is de Dag. En wilt u nou meediscussiëren over die christelijke stem voor Trump? Of hoe we nou die weidevogels moeten redden? Dan kan dat op Twitter. Gebruik even de hashtag DIDD. En meekijken kan ook via de webcam op nporadio1.nl. En dit is de dag waarop premier Mark Rutte wederom in debat gaat met de Tweede Kamer over de uitslag van dat Oekraïne-referendum. Over een kleine drie kwartier gaat de minister-president de Kamer proberen te overtuigen van de noodzaak om meer tijd te krijgen om met Europa te onderhandelen over een goede vertaling van dat nee dat het Nederlandse volk in april uitsprak. En bij ons vanuit Den Haag Tweede Kamerleden Kees Verhoeven van D66 en Jasper van Dijk van de SP. Goedenavond, heren.
Goedenavond.
Goedenavond.
Ja, we zijn 7 maanden verder sinds het referendum. Het wordt een beetje een herhaling van zetten, hè, meneer Verhoeven?
Ja, dat zou kunnen. Maar het probleem is natuurlijk dat er in de afgelopen 7 maanden bijna niks gebeurd is. En dat de premier Rutte dus eerst verzaakt heeft in de campagne. En vervolgens heel veel tijd nodig heeft gehad om iets te doen met de nee-stem. Gaan we eigenlijk weer praten over de stand van zaken en wat het kabinet nu nog gaat doen. En ze hebben na vanavond mogelijk nog 6 weken.
Ja. Meneer Van Dijk van de SP, ik denk dan het was toch heel simpel geweest. Hij had gewoon moeten zeggen: die uitslag is raadgevend, leggen we naast ons neer. Dan hadden we dit probleem allemaal niet gehad.
Ja, maar dat heeft hij niet gedaan. Hij heeft helemaal niets gedaan. En we zijn inmiddels 7 maanden verder, inderdaad, zoals u zegt. En wat mij betreft is duidelijk dat er is een referendum geweest. Er is voldaan aan de opkomstplicht van 30%. En er is een duidelijke uitslag. Dus wat ons betreft zou de premier al lang aan de slag hebben kunnen gaan met de uitvoering van van die uitslag.
Ja, en dan heeft u het eigenlijk over een nee en dat ten uitvoer brengen en gewoon daar verder niks aan toevoegen. Dat is het dan.
Ja, dat zegt ook de wet, hè. De referendumwet zegt van: je moet zo spoedig mogelijk aan de slag met de uitvoering van de uitslag. Die uitslag is duidelijk nee. De premier heeft het ook gezegd. Maar hij draalt en het lijkt wel alsof hij de zaak over de verkiezingen heen wil tillen.
Ja. Meneer Verhoeven, het is toch duidelijk: nee is gewoon nee.
Nou, dat vind ik helemaal niet zo duidelijk. Ik ben een van de weinige Kamerleden geweest die tijdens die campagne in tientallen zaaltjes is geweest. Met allemaal veel verontruste mensen die geneigd waren om tegen het associatieakkoord te stemmen. Mm-hmm. Ik heb al die debatten daar gevoerd en ik hoorde steeds maar een aantal inhoudelijke bezwaren die dat nee als het ware vulden. Dus je kan wel zeggen: nee is nee, punt. En dan gaat het verdrag gewoon door. Gebeurt er eigenlijk wat het nee-kamp allemaal vervelend vindt. En je kan ook zeggen,
behalve dan dat wij niet meedoen.
Precies, maar dat is nu ook inzet van debat. Hoe erg is dat? Rutte heeft daar nu ineens een heel ander verhaal op dan die in het begin had. In het begin was het maar een handelsverdragje. En nu is het ineens een grote geopolitieke kwestie. Dat is natuurlijk wel bijzonder. Ja. Maar hoe dan ook, D66 heeft altijd gezegd: de nee-stem moet je inhoudelijk tegemoet komen. Er zijn 3 grote bezwaren steeds geweest.
En dat zijn?
De vrees meer geld. De vrees van het lidmaatschap.
Ja.
En de vrees van de militaire samenwerking.
Ja. Misschien is
en
dat...
daar moet dus aan tegemoet gekomen worden. En dan heb je iets met de nee-stem gedaan.
Hij wil dat misschien ook wel. Althans, minister-president Rutte wil in ieder geval dooronderhandelen de komende weken. Dat gaf hij aan en hij onderbouwde die houding als volgt.
Dit is groter dan Nederland alleen. Veel groter. Wij zijn als land ook onderdeel van een bredere internationale gemeenschap die als één front strijdt voor stabiliteit aan onze grenzen en tegen agressie in de wereld. Ik ben echt ten diepste van overtuigd dat Nederland een grote fout maakt als wij dit proces laten ontsporen.
Ja, meneer Van Dijk, u moet dit niet laten ontsporen. De SP moet toch verder kijken dan de Nederlandse grens?
Ja, ik vind het verbijsterend.
Waarom?
Nog los van het feit dat Rutte hier een enorme draai maakt. Aanvankelijk was het inderdaad een klein handelsverdrag waar we niet zo moeilijk over moesten doen. Nu is het dus van het grootste geopolitieke belang ineens. Nog los daarvan neemt Rutte de uitslag van het referendum volstrekt niet serieus. De uitslag was nee. En dat betekent dat je niet moet meedoen aan dit verdrag. En daar wil Rutte geen begin mee maken. Nee.
Misschien ook door de reactie van Oekraïne zelf en de gedachte dat Rusland dan een rondedansje maakt. Ik bedoel, er is toch ook wel meer dan alleen dit verdragje?
Ja, maar zo werkt het niet. Er is een referendum geweest, er is een duidelijke uitslag. Mm-hmm. En daar moet de premier gevolg aan geven. Ja. De wet zegt zo snel mogelijk. Nou, we zijn nu 7 maanden later. Dit kan gewoon niet.
Nee, Frank Bosman, hier aan tafel.
Ik vraag mij af, we hebben net een kleine ruzie gehad in de PvdA-fractie. Jacques Monnasse is er uitgestapt. Dat betekent dat het kabinet op dit moment geen meerderheid meer in de Tweede Kamer heeft. Denkt u aan allebei de politici? Denkt u dat dit gevolgen gaat hebben voor de sfeer en stemming in de Tweede Kamer?
Nou, laten we eerst even meneer Verhoeven van D66.
Nou ja, de sfeer en de stemming zullen wel iets veranderen. Maar ik denk dat het voor vanavond heel weinig invloed zal hebben, eerlijk gezegd. Want D66 heeft aangegeven dat wij in principe bereid zijn om 6 weken ruimte te geven. Dus het moet vandaag heel gek lopen dat invloed hebben. Maar nu is er gewoon geen meerderheid meer. Het kabinet heeft geen meerderheid meer. Het is gewoon een feit dat er nu 75 zetels zijn. En vanmiddag was er al een moment bij de stemmingen waarop iemand zei van hey, even opletten, want we hebben nu ineens niet meer die vanzelfsprekende meerderheid van VVD en PvdA. Dus de sfeer en de stemming zijn omgeslagen. Maar ja, wat de heer Monnasse betreft, hij zal vanavond ook meedoen aan het debat als de groep Monnasse. En hij is daarmee de 17e op de lijst voor vanavond. Dus in die zin denk ik dat we niet heel erg blij moeten zijn met de situatie die nu ontstaan is.
We gaan even zien wat Monnasse precies te zeggen heeft. Maar ik wil ook de heer Verhoeven eraan herinneren dat er moties zijn aangenomen door
absoluut
de voltallige oppositie, dus ook D66 en ook CDA, die zeggen aan de slag met die intrekkingswet, motie van Bommel was dat, SP. En B, motie Pechtold, die zegt uiterlijk 1 november moet er gevolg zijn gegeven aan
het referendum. Ja, D66 geeft nu toch eigenlijk wat extra tijd ineens.
Er zijn 2 momenten geweest waar de heer Van Dijk nu over begint. 1 was de motie van Bommel. En absoluut, het is zo dat wij direct naar de uitslag van het referendum hebben gezegd, volg die referendumwet, trek de wet in en ga dan aan de slag met het nee-kamp en ga aan de slag naar het zoeken, naar het zoeken van een oplossing. Dat heeft het kabinet niet gedaan. En daarom hebben wij 7 maanden later gezegd, zorg dat je 1 november duidelijk bent over wat je doet. Ja, en hij zegt nu, ik wil deze weg inslaan. Ik heb daar nog 6 weken voor nodig. Nou, dan kun je 2 dingen doen. Kan je zeggen, nou, we gaan heel erg op de procedures zitten. Wat ik op zich heel goed begrijp, want het is een referendumwet waarvan zelfs de vicepremier, de heer Asje, volgens mij 2 weken geleden deze uitzending heeft gezegd,
exact,
het
daar
is
wilde ik
geen
naartoe
schoonheidsprijs.
Gaan.
Dus ook D66 vindt het op het randje. Maar uiteindelijk kijken we dan ook naar de situatie van nu. Waar zijn we nu gekomen met alle verwijten aan de premier die terecht zijn. Ja, dan vinden wij het ook wel verstandig om te kijken of er nog een oplossing is. Juist omdat dat tegemoet kan komen.
Helder, ga ik heel even naar het CDA. Want ook het CDA is natuurlijk gepolst om aan die meerderheid te komen. Fractievoorzitter Sybrand Buma zei daarop het volgende.
Die zijn helemaal onafvolgbaar, het CDA.
Nou, het CDA vindt dat als er een referendum is gehouden, er niet geratificeerd moet worden. En dat blijft. En een premier mag altijd komen. En we hebben altijd debatten. Maar ga er maar vanuit dat wat mij betreft dit de positie is. Niet omdat het verdrag niet goed is, want dat is goed. Maar omdat mensen hebben gezegd in Nederland, ook in de Tweede Kamer, we gaan een referendum houden. 4 miljoen mensen zijn naar de stembus gegaan. Dat kan je niet negeren.
Ja, meneer Van Dijk, misschien zei u dat, hij is helemaal onafvolgbaar. Maar hij zegt toch heel duidelijk, eigenlijk net als u, nee is nee.
Ja, ik zei dat ook niet hoor. Dat zei de heer Verhoeven. Ik vind dit een glashelder betoog van de heer Buma. Ja, dan ga ik zal hem daar straks ook aan herinneren.
Ja, ja. Heel fijn hè. Meneer Verhoeven, u vindt dat hij draait?
Nou, ik vind het raar dat CDA aan de ene kant zegt, bij wijze van spreken in de Tweede Kamer, moet het vanavond overigens nog zien hoor. Want ik heb ook een ledenbrief van de heer Buma langs zien komen, waarin toch wel heel veel ruimte geschept wordt ineens. Ook een tip voor de heer Van Dijk voor zo dadelijk. Maar in de Eerste Kamer lijkt het erop dat de senatoren ruimte gaan geven voor een oplossing.
Ja,
en in de Tweede Kamer wordt er standvastig gepraat over het referendum waar het CDA zo tegen is. Dus ik vind het onafvolgbaar en ik vind het ook onverantwoordelijk. Maar ik vind echt dat het CDA een partij is met altijd ook een pro-Europese houding. Een houding naar buiten toe. Een houding over de dijken heen gericht. En dan vind ik dat je ook de geopolitieke argumenten moet laten meewegen.
Meneer Van Dijk?
Ik vind de heer Buma eerlijk gezegd wel duidelijker tot nu toe dan D66. Ik zag een mooi filmpje van Geen Stijl waar de heer Verhoeven een hoofdrol inspeelt, waarin we duidelijk zien dat hij aanvankelijk
een grote rol op Geen Stijl absoluut toe.
Glashelder aangeeft van die intrekkingswet die moet nu ingediend worden. En we zien nu toch dat de heer Verhoeven en de heer Pechtold alle ruimte geven aan de premier om nog eens rustig in Brussel te gaan onderhandelen.
Ja, hoe kan dat?
Nou, dat zou ik uitleggen. Omdat wij altijd hebben gezegd, intrekkingswet is het begin van het proces van het zoeken naar een oplossing. En wat SP en Geen Stijl zeggen is, intrekkingswet is het einde, daar stopt het, klaar, niet ratificeren. Nee is nee, lekker simpel. En D66 denkt niet zo simpel, wij willen dit probleem oplossen. Door tegemoet te komen aan de bezwaren die ik avond aan avond...
Maar er worden dus twee moties van meneer Van Bommel, uitgevoerd.
Van meneer Roemer, van meneer Baudet, van meneer Nijman, elke keer hoorde, militaire samenwerking, ze worden lid, er gaat meer geld naar Oekraïne. En het gaat alle drie niet gebeuren. En als het niet gebeurt, dan hebben we inhoudelijk wat gedaan met die
uiteindelijk is dat een zijpad. Er worden twee moties niet uitgevoerd. En het zou veel sterker zijn als u nu de premier daartoe ter verantwoording zou roepen.
Ik wil nog heel even naar de campagne. Want volgens mij zei u het net al, dat Europa-onderwerp, dat staat natuurlijk die VVD-campagne in de weg, hè?
Zeker, daar gaat de VVD... Kijk, dat is het leuke, de heer Van Dijk en ik zit hier natuurlijk ook met z'n tweeën iets anders in. Maar ik wil de SP een klein compliment nog wel geven. Ze hebben in ieder geval campagne gevoerd en D66 ook. En ja, de VVD moet nu maar laten zien hoe ze met deze situatie omgaan. Verdeelde achterban. Wat D66 betreft is Europa een heel goed campagneonderwerp. En ik denk dat het voor de VVD lastiger is.
Ja, daar ben ik helemaal mee eens. Wat dit betreft is dit echt de Achilleshiel van de premier, die overal lachend en frivol in programma's verschijnt. En bij de Libellenweek en bij zomergasten. Maar dit referendum over Oekraïne, daar komt hij niet goed uit. En dat zal hem dwars blijven zitten als hij zo bezig blijft.
Ja, hele korte vraag aan beiden. Waar gaat dit debat eigenlijk over vanavond? Gaat het over vertrouwen of gaat het over tijd geven?
De heer Van Dijk wil dat ik eerst antwoord geef.
Nou, ik wil het ook wel doen hoor. Ja. Dit gaat over de democratie serieus nemen. Er is een referendum geweest met een duidelijke uitslag. Ja. En nu is het aan de politiek om daar gevolg aan te geven.
Ja, dit gaat over de vraag nee is nee of inhoudelijk een serieuze oplossing zoeken. En daar zullen we het vanavond over hebben. En daar hoort dan ook de vraag bij, hoe lang heb je daar nog voor nodig, beste premier?
Ja. Nou, ik wens u heel veel succes. We gaan het volgen. Om 7:15 begint het debat in de Tweede Kamer. Veel succes, Kees Verhoeven en Jasper van Dijk.
Dank u wel.
En dit is de dag waarop prins Harry de aanval opende op de Britse media vanwege de golf aan beledigingen aan zijn nieuwe vriendin Meghan Markle. De prins vindt dat er op een seksistische manier wordt bericht over Meghan en hij ergert zich aan de soms racistische ondertoon en dat komt aan bij de Engelse journalisten.
I think that's one of the strongest statements I've ever heard come out of a palace.
I think so too. It's
incredibly personal statement. He is obviously very, very angry.
Well, good for him.
En dit is de dag waarop er in Artis een girafje werd geboren. De dierentuin liet weten dat de bevalling vlot is verlopen. Het jong blijft nog even binnen, maar is binnenkort te zien voor publiek. Een naam is nog niet bekend, maar wij mogen er vast wel eentje voorstellen.
Pippertje dap, klom op de trap.
Het zal u niet ontgaan zijn. Dit is de dag waarop de Amerikanen naar de stembus gaan om een opvolger te kiezen voor Barack Obama. Een nek-aan-nek race waarbij eigenlijk elke stem telt. Als we de peilingen van de afgelopen maanden mogen geloven, kan Trump bij de meeste kerkgaande evangelicals, dus denk dan aan conservatief, blank, protestant, wel een potje breken. Een slordige 71% is van plan om op de republikeinse kandidaat te stemmen. Toch opmerkelijk, aangezien Trump nou niet bepaald aan het christelijke ideaalbeeld voldoet. Commentator Frank Bosman, wat is jouw stelling bij dit nieuws?
Dat je een Amerikaanse christen moet niet op Trump stemmen.
Waarom deze stap?
Omdat ik me gewoon niet kan voorstellen dat je als zichzelf respecterend christen op een man gaat stemmen die zo ongeveer de incarnatie is van de 7 ondeugden. We hebben hoogmoed, afgunst, toorn, luiheid, gierigheid, gulzigheid en onkuisheid. En dan mag ik zo, kan ik zo aantonen dat in al die ondeugden deze Trump werkelijk excelleert. En die kandidaat, kijk, Clinton is ook geen aardig mevrouwtje. Het is ook geen onbeschreven blad. Maar dat je als christen gaat stemmen op de incarnatie van de ondeugd.
Ja, hoe kan dat?
Onbegrijpelijk.
Oh, je vindt het onbegrijpelijk. Dus ja. Jij gaat me ook niet uitleggen hoe dat dan toch kan.
Ik wil het wel gaan proberen.
Ja?
Kijk, er is wel een reden voor te verzinnen, hoor. Maar ik vind hem een beetje lang. Maar hij is er wel. Namelijk dat op dit moment er 1 zetel in de Supreme Court, de Hoge Rechtshof, is 1 zetel vakant. En je weet, het is nu keurig verdeeld tussen Republikeinen en Democraten. Dus de nieuwe president mag, zeg maar, de doorslaggevende stemrechter in dat Supreme Court benoemen. En er zijn nog 3 andere rechters die binnen 4 jaar vervangen gaan worden. Ze worden voor het leven benoemd. Dus de nieuwe president kan de Supreme Court beïnvloeden voor lange tijd. En er spelen op dit moment 2 kwesties. Namelijk het homohuwelijk en abortus. En niet zozeer of het nou legaal is of niet, maar waar moet de beslissing liggen? Moet de beslissing liggen op het federaal niveau? Mag Washington beslissen over homohuwelijk en abortus? Of ligt die keuze op het niveau van de staten, van Florida, Nebraska en
zo? En dat
zo?
Hoge Rechtshof gaat daarover beslissen?
Die gaat beslissen op welk niveau die verantwoordelijkheid ligt. En die evangelicals, die willen zo verschrikkelijk graag dat het Hoge Rechtshof gaat bepalen dat het een zaak van de staten is, want dan kunnen in een aantal staten waar die evangelicals in de meerderheid zijn, kunnen ze dus voorkomen dat abortus en homohuwelijk goedgekeurd zullen gaan worden. En dat willen ze zo graag dat ze de rest voor lief nemen.
Ja, want hij gaat Republikeinen daar neerzetten.
Hij heeft het ook min of meer beloofd. Hij heeft min of meer beloofd dat als hij gekozen zal worden, dat hij een nette, conservatieve houdegen daar neer zal zetten. Ja. En dat is dus kennelijk voor 71% van die stemmers genoeg om op hem te stemmen.
Ja, maar als dat voor hun zulke belangrijke onderwerpen zijn, dan zijn ze wel rechtlijnig, zou je kunnen zeggen.
Ja, er zit een bepaalde schoonheid in eenvoud altijd, hè, in dit geval wel. Maar het is toch een beetje alsof je de duivel met Beelzebub probeert te drijven. Hoe kan je nou proberen voor 2 hele belangrijke onderwerpen, hè, voor jou, voor die groep homohuwelijk en abortus, om dat te bereiken, moet je zo vreselijk veel andere dingen slikken die ook tegen jouw wereldvisie, levensvisie aangaan. Heb je dat er echt voor over? En denk nog eens eventjes na. Niet alleen wat voor jouw groep belangrijk is, maar kijk ook even wat er voor heel Amerika op het spel staat. Wat er in zekere zin voor de hele wereld op het spel staat. Kijk nog eens even over je eigen grens heen.
Ja, maar er zijn mensen die toch heel principieel denken, ik las ergens, hij deelt niet dezelfde waarden, maar wel dezelfde zorgen. Ik bedoel, het is politiek.
Ja, en die zorg, want het is goed dat je dat zegt, er is nog een andere reden waarom die evangelicals graag op Trump stemmen. Trump is nogal anti-moslim, hè? Hoe vertel ik je helemaal niks nieuws meer. Die heeft het niet zo op onze moslimmedemens. En een hele hoop van die evangelicals hebben een soort existentiële angst voor een oprukkende islam die Amerika gaat overnemen. Of via geweld of via de baarmoeder. Het is net of je Wilders wordt, dat zeg ik altijd maar. En Trump is dan de kandidaat die, zeg maar, die zorg voor de oprukkende islam deelt. Maar dan nogmaals, de kern van de joods-christelijke traditie is dat je je naaste lief moet hebben zoals jezelf, dat je God moet lief hebben als jezelf. En elke stap die Trump zet en elk woord wat uit die dikke lippen van hem komt gerold worden,
ja, dat is ook niet is lief toch van jou,
nee,
Frank.
Ik ben helemaal niet lief. Is een trap op die waarde, je moet je naaste lief hebben.
Maar er zijn ook mensen die zeggen, ja, maar hij is nog een beetje een baby in het geloof. Hè? Hij kan zich
dat
nog
zijn we
ontwikkelen.
Allemaal. Oh, dat zijn we allemaal. En we moeten ook allemaal, we kunnen allemaal maar melk verdragen en nog geen vast voedsel, zoals de apostel Paulus ons voorhoudt. Maar niettemin vind ik dat als je zo oud bent als hij en als je op het punt staat om het grootste kernwapenarsenaal van de wereld te mogen verdienen, zou ik toch hopen dat je verder gekomen bent dan je eerste communiecategese. En hij moet daar nog nodig heen.
Maar ken jij evangelicals in Amerika? Probeer je ze ook te overtuigen? Want je klinkt best overtuigend.
Ja, ik ben hier heel veel in. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben nog nooit in Amerika geweest. Dus ik ken ook geen Amerikanen. Dus ik moet het net zoals, wat is het, 15 miljoen mensen hier in Nederland doen, met de uitstekende verslaggeving van onder andere natuurlijk de NOS, die hier objectieve informatie over geeft, zodat we onze eigen mening kunnen vormen.
Helder. Misschien toch eens naar de VS gaan.
Ik ga erheen in november op congres. Naar Texas. Ik verheug me enorm.
Dat wordt leuk, Frank. Dank je voor je commentaar. En dit is de dag waarop het RIVM een nieuw onderzoek begon naar de omstreden rubberkorrels op voetbalkunstgrasvelden, omdat ze kankerverwekkend zouden zijn. De korrels worden opgezogen en naar het laboratorium gebracht.
Verlengsnoertjes uitgerold. Een emmer zonder bodem. En dat is dan precies het punt waar onderzocht wordt. Dus precies in dat rondje van die emmer wordt alles opgezogen wat er tussen de kunstgrassprieten zit.
En dit is ook de dag waarop voetbalclub FC Groningen bekend maakte voor de echte diehard supporters een FC Groningen uitvaart aan te bieden. Een naam is er al, na het laatste fluitsignaal. En als je de Groningers erover hoort, lijkt het of ze bijna niet kunnen wachten.
In de stand zelf te kijken, we zien dus de kist en we zien shirts en we zien vlaggen. En ja. Ik zie zelfs een lijkwagen, compleet in kleuren van FC Groningen, met FC Groningen vlaggetjes.
Vlaggetjes erop, een logo op de zijkant, een bloemstuk in FC Groningen logo is zelfs mogelijk. Ja, we hebben overal aan gedacht.
Frank is het er niet mee eens.
Nu wil ik zo lang mogelijk blijven leven. Ja. Stel je voor dat ik in zo'n auto terechtkom.
Nou, dat zijn niet gebeurd. Het hoeft niet, toch, Frank? We gaan naar de vogels, want het gaat slecht met de grutto, de scholekster en de watersnip. Die weiden vogels in Nederland. En de vogelbescherming vindt dat Nederland veel te weinig doet om die vogels van de ondergang te redden. Staatssecretaris Van Dam is voornemens geen extra geld beschikbaar te stellen. Dus wat moet er dan gebeuren om die vogels toch te behouden? Er wordt morgen over gedebatteerd in de Tweede Kamer. En wij gaan er nu over praten met Tweede Kamerlid voor GroenLinks, Rick Grashof, en Alex Datema, voorzitter van Boeren Natuur en woordvoerder van LTO Nederland. Welkom, beiden.
Goedenavond.
Hallo.
Vogelbescherming Nederland, die trekt hard van leer, zou je kunnen zeggen. Dient bij de Europese Commissie een klacht in tegen de Nederlandse overheid. Ze wil afdwingen dat de staatssecretaris extra geld uittrekt voor weidevogelbeheer. Meneer Grashof, GroenLinks, wat vindt u daarvan?
Ja, heel terecht. Ik denk dat vogelbescherming hier datgene doet wat van hen verwacht mag worden. Namelijk de middelen benutten die er zijn. Er liggen hele duidelijke Europese regels, Europese wetten. Vogel- en habitatrichtlijn die zegt dat Nederland goed moet zorgen. Ook voor weidevogels. En Nederland doet dat niet.
Nee, maar dan denk ik, morgen is dat debat. Lopen ze daar niet een beetje voor de muziek uit?
Nee, denk het niet. Kijk, vorig jaar, al meer dan een jaar geleden, heb ik een motie hier ingediend in de Tweede Kamer. Toen speelde die discussie ook al enorm over die weidevogels. Die zou uitgevoerd worden, er zou een plan komen. Ja. Nou, daar ligt er een soort van plan van de staatssecretaris. Maar ja, er staat eigenlijk niks in. Een soort papier is geduldig plan. En we zien nog wel.
Ja,
houd een keer op.
Ja. En meneer Datema, voorzitter van Boeren Natuur, woordvoerder van LTO Nederland. Vindt u dat ook goed, dat ze zo ver gaan?
Nou, ik kan heel goed begrijpen dat de vogelbescherming die stap zet. Maar ik geloof niet dat het ons nou in Nederland echt verder gaat helpen als we in Brussel gaan klagen over wat we hier doen.
Nou, Brussel kan de staatssecretaris onder druk zetten, hè?
Ja, maar waar het feitelijk op neerkomt is dat wij eigenlijk sinds dit jaar een nieuw systeem van weidevogelbeheer hebben. Ik denk dat dat goed gaat werken.
Wat is dat nieuwe systeem?
Dat nieuwe systeem is dat wij de verantwoordelijkheid veel meer in de gebieden zelf hebben gelegd. Waarbij een collectief van boeren het beheer organiseert. Zodat het samenhangend beheer is.
Maar zegt u dan, het gaat eigenlijk heel goed?
Ik denk dat we een flinke stap gezet hebben in het beheer. Het beheer is niet voldoende. We hebben ook meer beheer nodig. Daar zijn we het allemaal over eens. Alleen, ik zeg het altijd zo. Volgens mij, ik wil naartoe naar een systeem waarbij de ene boer vol trots aan zijn collega vertelt, ik heb 15 broedende grutto's. En niet zo naar een systeem toe waar de ene boer zegt van gelukkig, ik heb geen weidevogels. Want dat krijg je een beetje als je de dwang opzet.
Ja. En we gaan heel even naar de cijfers. In de jaren 80 leefden er nog 100.000 grutto's, nu nog maar 30.000. Meneer Grashof, wat is er dan misgegaan?
Ja, dat is in belangrijke mate de intensivering van de landbouw geweest in het weidegebied. Wat ik overigens de boeren niet verwijt, want die moesten ook mee in een bepaalde richting en moeten hun boterham blijven verdienen. Maar als je die weidevogels belangrijk vindt, dan zul je dus iets moeten doen. En dat betekent dat er heel specifiek weidevogelbeheer in een deel van het grasland, van het agrarisch grasland, moet plaatsvinden.
Ja, nu zegt meneer Datema, dat doen wij ook eigenlijk wel.
Nou,
al.
Dat gebeurt overigens. Ik ken de heer Datema als een van de voorvechters van goed agrarisch natuurbeheer, dus dat heb ik alle respect voor juist. Maar als je kijkt naar wat we met elkaar doen, is het te weinig en op een te klein gebied. En daar speelt in mee dat juist boeren die op een goede manier aan weidevogelbeheer doen, daar ook op een goede manier voor vergoed moeten worden. En dat er ook voor voldoende hectares dan ook geld moet zijn.
Ja, want meneer Datema, u wordt vergoed, hè? U doet zelf aan het weidevogelbeheer in uw bedrijf.
Ja, wij doen zelf op 15 hectare aan weidevogelbeheer. Ja. En dat betekent een paar percelen laten maaien. Een stuk land zeg maar, onder water zetten. Kruidenrijk graslandbeheer. En ik krijg daar eigenlijk een soort schadeloosstelling voor. Ik word daar niet, zeg maar, als boer niet beter van. Ik krijg de opbrengsten die ik niet heb op die percelen, krijg ik vergoed.
Maar meneer Gassoff, dan zegt u eigenlijk dat krijgen niet alle boeren. Of er is niet genoeg geld om meer boeren hiervoor schadeloos te stellen.
Nee, er is niet genoeg geld. We hebben met elkaar, en dat zijn ook berekeningen door vogelbescherming onder meer. Zeggen, er zal pak een beet 35.000 hectare zwaar beheerd weidevogelgebied bij moeten komen om die weidevogels echt een kans te geven om te stabiliseren en weer terug te groeien naar redelijke aantallen. Als je dat wil, dan zul je op de goede manier daar gebieden voor moeten aanwijzen. Daar is de Rijksoverheid, maar ook de provincies eigenlijk gedecentraliseerd zijn daar verantwoordelijk voor. Maar dan zul je ook de daarbij behorende budgetten wel moeten hebben. De staatssecretaris vertikt het gewoon om die budgetten vrij te maken.
Ja, nu presenteert u morgen een initiatiefnota en dan vraagt u om 20 miljoen euro extra. Hoe komt u tot dat bedrag?
Ja, dat is eigenlijk een omrekening van het aantal hectares wat je nodig hebt extra en ongeveer de vergoedingen die je nodig hebt om boeren op een fatsoenlijke manier daarvoor de opbrengstderving eigenlijk te vergoeden. Dat is ook niets meer dan redelijk. Het gaat in totaal om 20 miljoen. Ongeveer 10 miljoen daarvan kan je uit de Europese agrarisch natuurbeheergelden halen, maar dan zul je de andere helft zul je wel moeten aanvullen met Nederlands geld.
Nou, ik vraag even naar meneer Datema, is dat genoeg?
Ja, ik denk dat we als je zo'n substantieel bedrag kunt krijgen om extra beheer te organiseren, dat zeker soda aan de dijk zet. Maar het moet wel gebeuren, nog steeds op basis van vrijwilligheid. Want daar zit een beetje de bottleneck. Want ik heb de nota, de initiatiefnota van de heer Gras al goed gelezen. En daar staat ook een zin in van, goh, als we de doelstellingen niet gaan halen, dan moeten we toch denken aan wettelijke verplichtingen. En als je die claim erop legt, dan worden boeren juist minder enthousiast om vrijwillig aan beheer te doen. Want dan zien ze dat als een soort van zwaard van Damocles boven hun hoofd hangen. Van, goh, straks lukt het niet helemaal. En dan krijg ik, ondanks wat ik eerst vrijwillig deed, dan moet ik dat ineens verplicht doen. En dat is eigenlijk het enige stukje in de hele nota van Rick Grashoff waar wij veel grote moeite mee hebben.
Ja, meneer Gassoff?
Ja, ik kan me die reactie aan de ene kant wel voorstellen. Maar nog even voor de juiste context. Wat wij vooral voorstellen is om met elkaar en door tussenkomst van de provincies op een goede manier die kerngebieden te gaan aanwijzen. In nauwe samenwerking en wat mij betreft in eerste instantie zeker op basis van vrijwilligheid. Er zijn hele goede boeren die het echt goed doen. Daar heb ik heel veel respect voor. Goede weidevogelboeren die ook heel vaak in samenwerking met vogelbescherming dat goed doen. Ja. Het eerste wat we met elkaar moeten doen is dat gebied uitbreiden en leren van die ervaringen. Dat gaan doen. Ik denk dat het uiteindelijk waarschijnlijk helemaal niet hoeft te komen tot die verplichting naar boeren toe.
Ja, als misschien je moet je het er dan uithalen.
Als je fatsoenlijke vergoeding biedt, hoeft dat niet. Nee, dat kan niet helemaal, omdat vanuit het perspectief van de wetgever, de Nederlandse overheid, zul je doelen moeten stellen, concreet, in getallen en vertalen naar een aantal hectares. En uiteindelijk is dat gewoon je verplichting die je hebt als overheid om te zorgen dat het goed beheerd wordt.
En wanneer komt die dwang dan in beeld, wat u betreft?
Wat mij betreft bij voorkeur niet. Maar ik vind wel dat er een haakje moet zijn in de wet om dat uiteindelijk mogelijk te maken. Maar ook niet meer dan dat.
Maar wanneer
het
dan?
Is wanneer je bij elkaar zou constateren in de komende jaren dat het toch niet zou gaan lukken. Ja, dan kun je niet anders dan op een gegeven moment zeggen, ja sorry, maar het moet wel. In vergelijking, hè, er is niemand in Nederland die zegt, we moeten geen fosfaatrechten invoeren voor boeren, want ze zitten boven het fosfaatplafond. Ik snap dat boeren een hekel hebben aan verplichtingen. Ik zou ze ook bij voorkeur op dit punt niet introduceren. Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk wel vanuit dat het wel moet gebeuren.
Ja, want meneer Datema, het gaat natuurlijk niet om een beetje een hobby. Het gaat hier om de grutto. Die moet gered.
Ja, daar zijn we volgens mij allemaal over eens.
Dus daar ga je niet een beetje mee spelen.
Nee, maar je moet wel de verantwoordelijkheden daar laten waar ze horen. En op het moment dat wij als maatschappij vinden dat we bijvoorbeeld 40.000 paar grutto's in Nederland moeten hebben, dan vind ik dat prima dat de maatschappij dat vindt. En wij kunnen als melkveehouderij denk ik daar een hele grote bijdrage aan leveren. Maar dan zeggen we wel, als u een wens hebt, daar hoort ook een financieel plaatje bij.
Ja, dat snap ik.
Maar dat ben ik met meneer Datema volledig eens. Ja. Ik denk dat we daar echt op één lijn zitten.
Ja, ik vind het ook zo leuk, meneer Datema. U lacht er ook de hele tijd zo leuk bij. U bent heel optimistisch.
Ik ben optimistisch gestemd. Ik ben sowieso een optimistisch mens. Maar ik ben ook optimistisch gestemd over de manier die we nu gekozen hebben om een agrarisch natuurbeheer te gaan doen.
Ja, behalve dan dat het te weinig geld is. Want zoals u het doet, moeten meer boeren het gaan doen.
Er moet meer mogelijkheden zijn. We hebben nu beheer ingevuld, zeg maar, in heel Nederland op basis van budget. Niet op basis van boeren die willen, niet op basis van de mogelijkheden, maar op basis van het te kleine budget wat we hebben. En we zouden veel meer kunnen doen en een grotere bijdrage kunnen leveren als er meer geld komt.
Ja. Misschien mag ik daar nog één ding over
zeggen. Ja, meneer Gassel.
We hebben net een eerste evaluatie gehad van het nieuwe agrarisch natuurbeheer, waar ik overigens positief over ben. Die evaluatie van bureau Alterra, die zegt eigenlijk ook keihard: met het huidige ingezette beleid gaan wij het niet redden met de weidevogels.
Kortom,
dat betekent
er moet wat
dat
gebeuren.
We echt een extra slag moeten gaan maken.
Ja. Het is helder. Morgen gaat dat dus gebeuren, het overleg in de Tweede Kamer. Ik dank u, Rick Gashoff en Alex Datema. Dank ook aan onze andere gasten, Tweede Kamerleden Jasper van Dijk, Kees Verhoeven en onze commentator Frank Bosman. Straks is hij weer te zien overigens bij Tafel van Thijs op NPO 2 om 9:50. Om 8:30 dan ben ik er weer met Robert Meder in Langs de Lijn en Omstreken. Zojuist hebben wij de Grutto gered, maar bij Langs de Lijn en Omstreken gaan we de olifant in Afrika redden. En de gnoes en de zebra's die gaan ons daarbij helpen. Dus ik zou zeggen, blijf lekker luisteren. Tot zo.
NPO Radio 1.